Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer De Fokkert is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. Op woensdag 9 september waren de heer en mevrouw Van Vuren 50 jaar getrouwd. Op donderdag 10 september is bij Marjolein en Hans Karels een zoon geboren. Zij noemen hem Matthias en ze maken het alle goed. Deelvolente donderdag 17 september treden Wilfred Isendoorn en Yvonne de Rooij in het huwelijk. Een kerkelijke bevestiging is om 14:00 in de Maranatenkerk in een dienst die geleid wordt door dominee van Kampen. Alle genoemde personen zullen we in de middagdienst in de voorbeden gedenken. En we hebben hun adres opgehangen op de publicatieborden, zodat u een kaartje kunt sturen. De jeugdvereniging begint vanavond aan het nieuwe seizoen. Iedereen tussen de 16 en 26 is van harte welkom. Ze beginnen om 19:45. Maandag 14 september begint ook studievereniging Guido de Bres. Het boek van John Piper over de vreugde van God zal centraal staan de komende avond, de avonden. Iedereen is van harte welkom. Het begint om 19:45. En dan, in verband met het heersende griepvirus, heeft de kerkraad besloten een landelijke richtlijn op te volgen, waardoor gebruik gemaakt zal worden eenmalig van aparte bekertjes. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de opbrengst daarvan is bestemd voor het werk van de familie Bontebal in Malawi. U kunt hier ook uw gaven geven in verband met het heilige avondmaal. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst, waarin ook het heilige avondmaal zal worden gevierd, zal voorgaan onze rijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente op Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Psalm 3, vers 2.
Thank you.
We luisteren nu naar de heilige wet van God en zingen daarna uit Psalm 68, vers 4. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid. Psalm 68, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het boek Exodus, hoofdstuk 24, en we lezen de versen 1 tot en met 11. Exodus 24, vers 1 tot en met vers 11. Staat boven in mijn Bijbel: Mozes en de oudsten op de berg. Daarna zeide hij, dat is de Heere, tot Mozes, klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buigt u neer van verre. En dat Mozes alleen zich nadere tot de Heere, maar dat zij niet naderen, en het volk klimmen ook niet op met hem. Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden van de Heere en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem en ze zeiden, al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Mozes nu beschreef al de woorden des Heeren en hij maakte zich 's morgens vroeg op en hij bouwde een altaar onderaan de berg en 12 kolommen, zuilen, naar de 12 stammen van Israël. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls die brandofferen offerden en de Heere dankofferen offerden van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens en de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek van het verbond en hij las het voor de oren van het volk en ze zeiden al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk en hij zeide, ziet, dit is het bloed van het verbond, het welk de Heere met uw lieden gemaakt heeft over al die woorden. Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En ze zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis van de hemel in zijn klaarheid. Doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Tot zover. We gaan dit gedeelte overdenken. De tekst voor de preek deze avondmaals zondagmorgen vindt u in Exodus 24 en daarvan vers 10 en 11, en zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis van de hemel in zijn klaarheid. Doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Trouwe Heere in de hemel, grote en machtige God, diep eerbiedig buigen wij ons voor u neer. Maak ons stil van binnen, Heere, als we zo op deze zondagmorgen voor uw heilig aangezicht mogen komen. U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw aangezicht is een heilig aangezicht, een vriendelijk aangezicht dat vrolijkheid en licht geeft. Voor alle oprechten van hart. Uw aangezicht, Heere, kan ook toornig zijn. U slaat een gram gezicht op bozen die u tegenstaan. Nou bidden wij van u, Heere, mag uw vriendelijk aangezicht vandaag over ons lichten, over ons schijnen. Dat wij deze kerkdienst, deze eredienst, deze dienst van woord en sacrament in uw gunst en onder uw goedkeurend oog mogen vieren. Een heilige feestdag voor u is het vandaag in de kerk. U komt tot ons door het woord, via de oorpoort, maar ook via de ogen, de oogpoort en via de mondpoort. En we mogen proeven en smaken dat u goed bent. Mogen we vandaag, Heere, vertoeven aan de voet in de schaduw van het kruis. Als berouwvolle zondaars daar gebracht, zien op die bebloede man aan het kruis die mijn behoudenis is. Door hem word ik behouden. Heer, als we denken aan het kruis, gebroken brood, vergoten wijn, aan uw gebroken lichaam en uw vergoten bloed. Heer, dan denken we aan de schandaad van mensen die u als de man van smarte aan die martelpaal heeft gehangen. Gespijkerd, weg met hem, weg met hem. Een schandaad van mensen. En tegelijkertijd, Heere, denken we aan het kruis als een heilsdaad van God de Vader. dat nou juist dat kruis, de dwaasheid daarvan, dat het nou dat bloed door u gestort, dat het nou voor mij de bron des levens wordt. Dat we ons mogen vastklemmen daar aan die, aan dat ruwe houten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld aan de ene kant. Aan de andere kant is dat kruis voor ons een kleinood. Daar uw eisen aan dat hout werden vervuld. Daar uw toorn is ontladen. Heere, daar uw gerechtigheid is bevredigd en uw eer is hersteld. Heere Jezus, mogen we zo vandaag u zien met verlichte ogen van het hart. Met ogen van het geloof. Maak ons schoon door uw bloed en maak ons levend door uw geest. Verlevendig ons wederom, Heere, en al uw kinderen die aangaan. Wij lezen in de Bijbel van een Simson. Gestreden, overwonnen en opeens zakt hij helemaal in. En dan dreigt hij letterlijk te sterven van dorst. Kan geen voet meer verzetten. Geen kracht meer, uitgeput. En dan maakt u voor hem, o Heere, dan maakt u voor hem, dan splijt u de rots en dan komt er een bron en dan maakt u voor hem water en dan drinkt hij en dan krijgt hij zijn levenskracht weer terug en hij leefde weer op. Heere, mag het zo zijn vandaag voor zo'n dorstige ziel die zegt, ik kan eigenlijk niet meer uit mezelf. Ik ben het einde nabij, ik ben moe, ik ben uitgestreden. Heere, dat het avondmaal mag zijn als een bron waaraan we ons mogen laven, zodat we onze levenskrachten weer vernieuwd mogen worden en we weer mogen opleven en door de kracht van die spijzen weer de wereld, het gezin, de werkweek, de wintermaanden in kunnen. Heere, gedenkt u aan hen die hier zo graag zouden willen zijn, maar niet kunnen vanwege lichamelijke of vanwege psychische omstandigheden. Heere, wees hen nabij en goed als ze meeluisteren via de kerktelefoon of later nog eens wat horen. Heere, gedenk ze. Gedenk ook hen die tobben, die altijd maar weer met die barrières zitten. Is het nou voor mij? Mag ik aangaan? Is dat nou niet te heilig? O Heere, soms is het voor ons onmogelijk te geloven. Maar als u nou overkomt vanmorgen door het woord en door uw geest, dan wordt het anders. Dan wordt het voor ons onmogelijk om niet te geloven. Dan wordt het onmogelijk om te blijven zitten. Omdat we bij u willen zijn, onder die schaduw van het kruis willen rusten. Heere, zo willen we u bidden om de werking van uw Heilige Geest. Trek ons, o Heere, breng ons in uw binnenkameren. En mogen we proeven in de wijn dat uw uitnemende liefde nog beter is dan de zoetste wijn. En dat we uw gunst mogen proeven die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Zo dragen we deze dienst aan u op. Schenk kracht, Heere, en vreugde en blijdschap, vrijmoedigheid ook in het verkondigen, in het uitstallen van wie u bent, ook op de preekstoel. En wees ons zo nabij met uw tere liefde, dat de liefde mag vloeien. U, o God, die overstroomt van liefde. En als die liefde gaat vloeien in ons hart, dan worden de randen, de boorden van ons hart vol. En dan gaat ook ons hart overvloeien van dat heil, die onuitsprekelijke genade die bij u te vinden is. Dat zo uw eer vandaag mag klimmen uit het stof. U bent het waard. Uit genade. Amen. We gaan zingen. Psalm 24. Vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? En vers 3. Die zal door zere gunst geleid. Psalm 24 vers 2 en vers 3. Gemeente, ik zet boven de preek voor vanmorgen feest voor Gods aangezicht. En dan gaan we letten op 74 tafelgenoten. 74 avondmaalgangers zouden we zeggen. En die worden ten eerste genodigd tot God. Er staat in vers 1, daarna zei hij tot Mozes: klim op tot de Heere gij, dat is 1, Aaron, dat is 2, Nadab, 3, Abihu, 4 en 70 van de oudsten, dus dat is 74. Klim op tot de Heere en buig u neer van verre. Ze worden genodigd tot God, dat is 1. Ten tweede, ze zijn gespaard door God. Er staat in vers 11, doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderde van de kinderen van Israël. En ten derde, ze hebben gegeten voor God. Er staat in vers 11, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Feest voor Gods aangezicht. We letten op 74 tafelgenoten die ten eerste genodigd worden tot God, ten tweede gespaard zijn door God en ten derde gegeten hebben voor God. Gemeente, Exodus 24 is een adembenemend mooi hoofdstuk. Wel genoemd de berg der verheerlijking in het Oude Testament. Wat een ontmoeting hier op de berg. Hier vindt de eigenlijke verbondssluiting plaats. De verbintenis tussen de Heere God, de Verlosser God, de Machtige, de Heilige God en dat miserige slavenvolk wat hij bevrijd had, Israël. God en Israël worden hier aan elkaar vastgeknoopt. God verbindt zich aan dit bevrijde slavenvolkje. En dat dat geen twee gelijkwaardige partners zijn, dat is duidelijk. Daar gaat wat aan vooraf, aan Exodus 24, Exodus 20. Dan komt dat volk aan de voet van de berg Sinaï, de Horeb. En dan moet dat volk zich voor gaan bereiden op een godsontmoeting. De Heere gaat neerdalen op de berg. Een ontmoeting met de Heere God. Ze moeten hun kleren wassen. Man en vrouw moeten zich onthouden. Ze vasten. En iedereen was ervan doordrongen. Nou gaat er wel iets heel bijzonders gebeuren volgens mij. Schik u om uw God te ontmoeten. En het wordt nog indrukwekkender, want die berg Sinaï die wordt afgezet met palen, een hek eromheen. En God zei tegen het volk, denk erom dat je die berg niet opklimt en dat je die berg niet aanraakt. Want als je die berg aanraakt, zelfs als er een dier die berg aanraakt, dan komen er pijlen en dan word je doorschoten. Dan word je gestenigd of je wordt doorschoten. De heiligheid van de berg Gods. Nou en dan op de derde dag dan gebeurt het. Dan komt God neer, een theofanie, een godsverschijning. Machtig en indrukwekkend op die derde dag, een openbaring van God in zijn majesteit. En wat gebeurt er dan? Zie dat voor je kinderen, zo in je gedachten, die steile bergtop van de Sinaï. En dan komen daar donkere, zware wolken aanzetten. Die cirkelen, die gaan zich zetten rondom die top van die Sinaï. Donderslagen worden gehoord, bliksemstralen schieten eruit. Die berg die beeft als een rietje. Rook komt er van die berg vandaan, rook als van een oven. En dan klinkt een steeds sterker wordende geluid als van een ramshoren. Een doordringend trompetgeschal, steeds luider. Nou, dat moet geweest zijn. God in zijn majesteit, de Heere kwam neer met zijn engelen. Zelfs Mozes was zeer bevend en bevreesd. En het volk deinst terug. Het volk die weet niet hoe ze het heeft, die mag niet naderen, die kon niet naderen, die durfde ook niet naderen tot God. Ze bleven van verre staan, staat er in de Bijbel. En ze waren er diep van onder de indruk als ze boven naar die berg keken. Onze God is een verterend vuur. En dan smeken ze Mozes. Mozes, wilt u alstublieft tussen God en ons gaan instaan? Wil jij de middelaar zijn, Mozes? Want als God rechtstreeks tot ons spreekt, dan besterven we het. Nou, dat is de achtergrond van dit hoofdstuk. God gaf ze aanschouwelijk onderwijs. God liet ze iets zien. Door dat vuur, die rook. God liet ze iets horen door die shofar, door die trompet, door die ramshoorn-signalen, door die donderslag. God liet ze iets voelen door het trillen van die berg. Hoe hij is in zijn majesteit. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid. En dat zonde verschrikkelijk is, dat zonde belediging is van de majesteit Gods. En dat zij als verlost volk maar nietig, miserig, klein en zondig zijn. Dat liet God voelen. En zoals Israël zich nou vastklampte aan die middelaar Mozes, de middelaar van het Oude Testament, zo mogen ook wij ons vastklemmen aan de Heer Jezus, die de middelaar is van het Nieuwe Testament. En bij Hem, ja, mogen we de angst voor God afleggen. Nou, als dat allemaal gebeurd is, dan klimt Mozes alleen, dan gaat hij het smalle pad op naar de bergtop, alleen. En dan ontvangt hij daar, Exodus 21, 22 en 23, al de woorden van God, al de bepalingen van het verbond. En nadat hij dat allemaal ontvangen heeft, dan komt hij weer naar beneden. En dan schrijft hij dat in een boek, er staat in vers 7, hij nam het boek van het verbond. Hij schrijft dat in een boek, het boek van het verbond, en hij leest al die bepalingen, die leest hij voor aan het volk. En dan zegt het volk, al wat de Heere gezegd heeft, dat zullen we doen. Nou, dat is de achtergrond. En dan komen we bij hoofdstuk 24. Hier wordt het verbond letterlijk ook gesloten. En dan staat er in vers 1, daarna zei de Heere tot Mozes, klim op tot de Heere. Jij, Aaron, je broer, en Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, en 70 oudsten. Totaal dus 74 mensen. Ondertussen die bliksemstralen en die donderslagen, dat was opgehouden. Die berg, die lag daar in zijn, ja, bovenaan nog wel die donkere wolk, dat wel. Indrukwekkend. Nu mogen die 74 mensen, die mogen naar boven, die mogen de berg opklimmen. Die mogen bij God verkeren. Daartoe worden ze genodigd, eerste gedachte, door God zelf. Ze worden uitgenodigd om tot God te naderen. Ja, hoe kan dat? Als je nou net, als dat al die heipaal, als die omheining daar staat, dat hek er staat. En al die, als dat indrukwekkende hebben gezien met die bliksem, die donderslagen. En, zou u durven? Hoe kan dat nou? Mag dat nou opeens dan wel? Heb ik daar eigenlijk wel zin in? Durf ik dat nog? Kan dat überhaupt? Nauwe omgang, contact met God, naderen tot God, gemeenschap hebben met God. Als je nou net je eigen nietigheid en je kleinheid en je zondigheid en je schuld voor God zo hebt gevoeld. Kan dat? Hé, dat is de vraag van Psalm 24, we hebben het net gezongen. Wie klimt die berg des Heren op? Wie? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Wie? Vraagteken. Zo kan het voor je gevoel, voor je beleving met avondmaal ook zijn. Als een grote berg weer op moet. Een heilige berg. Wie zal verkeren, o grote God, een nieuwe tent? Wie? Dat kan alleen maar, gemeente, als je met God verzoend bent. Dan kan het. Anders kan het niet. In de weg van het bloed. Dat is zo belangrijk bij het verbond. Er staat in vers, even kijken, vers 8... Het bloed van het verbond. Dat heeft alles met het avondmaal te maken. Ik ga het voor u samenvatten hoe het dan verder gaat. Mozes gaat een altaar bouwen. Onderaan de voet van die berg Sinai gaat Mozes een altaar bouwen. En tegenover dat altaar representeert de Heere God zelf, hè? En tegenover dat altaar gaat Mozes 12 zuilen oprichten naar de 12 stammen van Israël. Dat representeert het volk. En Mozes staat daartussen als middelaar. Tussen die 12 kolommen, die 12 zuilen en dat altaar tussen het volk en God. Weet je, en dan worden er brandoffers en vredeoffers, dan worden er dieren geslacht. En dat bloed van die brand en die vredeoffers, dat wordt opgevangen in schalen, in bekkens. En de helft van het bloed gaat Mozes sprengen op het altaar. Waarom? En de andere helft vangt hij op in schalen. Het is heel belangrijk. Hier gaat het over het bloed der verzoening. Over het zoenbloed. Hier vindt door Mozes plaats bediening der verzoening. Allereerst moet het altaar worden besprengd. Allereerst moet God worden voldaan. Zoals vroeger zeiden ze, hè, verzoening door voldoening. Wat betekent dat? Dat betekent dat allereerst God moet worden voldaan. Zijn eer moet worden hersteld. Allereerst dat altaar. God moet worden verheerlijkt. Door het bloed van het lam. Die heilige God moet worden tevreden gesteld. Genoeg gedaan. Voldoening. En dat door die bloedstorting. Nou, dat is één. Dat bloed is nog warm van die offerdieren. En dat warme bloed dat wordt gesprengd. En dan die andere helft van het bloed opgevangen in schalen. Dat gaat Mozes sprengen, waarschijnlijk met een kwastje, met een hyssopkwastje. Dat gaat Mozes sprengen op het volk. Die gedenkzuil op die 70 oudsten die daar staan. En eigenlijk op heel het volk. Voldoening en verzoening. Verzoening van het volk door voldoening aan God. Door datzelfde bloed. Dat rode bloed. Wat zal dat geweest zijn, gemeente? He, dat hij met een kwastje, dat er bloedspetters komen op je kleren. Op je witte blouse. En dat er bloedspatten komen op je gezicht. Ja, het bloed bevlekt. Maar bloed reinigt voor God. Het bloed van het lam. Ze werden besprengd, ze kwamen onder het bloed te zitten. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Met andere woorden, dat is heel belangrijk. Dat bloed dat werd dus niet alleen aan God gebracht, altaar. Dat bloed werd toegepast op de volk. Die voelden de druppels vallen op hun kleren, op hun hoofd, op hun gezicht, op hun handen. En dat is nou alle twee nodig. Niet alleen dat God wordt voldaan. Maar dan ook dat dat bloed van de Heer Jezus wordt toegepast aan u. Aan mij. Dat je onder het bloed komt te zitten. Dat is nodig. En gemeente, nou trek ik hier de lijn door naar het Nieuwe Testament. De Heer Jezus denkt hier aan. Als hij het avondmaal instelt en dan op een gegeven moment de beker neemt en dan zegt, u kunt dat lezen in Matteüs 26 bij de instelling van het avondmaal, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Vers 8, het bloed van het verbond. Zijn bloed waar de wijn symboliseert, zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond. Voor velen vergoten tot een verzoening van al onze zonden. Nou mogen die 74 naar boven. Nu de basis van het verbond, het bloed, ook aan hen is toegepast. Dat ze erin mogen delen. Op grond van het bloed mag ik bij God komen. Anders niet, anders nooit, anders kan het niet. Anders moet je maar zo ver mogelijk uit de buurt van God blijven. Want in de buurt van God is het anders dodelijk zonder bloed. Maar door het bloed is het mogelijk dat je kan. Dat je mag naderen. De berg des Heren mag beklimmen. Het bloed van de middelaar. Dat beter is dan het bloed van stieren en bokken. Het bloed van de Heer Jezus dat gesijpeld heeft. En dat kwam uit zijn van pijn verwrongen lichaam. Dat bloed. Dat echte mensenbloed van de middelaar Jezus Christus. En na die besprenging was er de opklimming tot God. Weet je wat Calvijn zegt? Je zegt, ja dominee, ik snap wel wat je bedoelt. Dat bloed moet toegepast worden aan mijn hart. Precies, weet je wat Calvijn zegt? Hoe gaat dat dan, dominee? Hoe gaat dat dan? Weet je wat Calvijn zegt? Hij zegt, als de gekruisigde Christus gepredikt wordt, dat gebeurt nu, dan wordt het bloed gesprenkeld over de schaar. Over ieder mens die het woord hoort en gelooft. Ja, dus u zit vanmorgen onder de besprenging. Je hebt kans dat je door dat bloed bespat wordt vanmorgen. Ja, maar dat is wel nodig dat het dus ook aan mij juist. En hoe gebeurt dat dan? Weet je wat? Speuzel, ook zo'n mooie uitdrukking. Hij zegt, kijk, Mozes gebruikte zo'n hyssopkwastje. Het bloed, dat werd op hen gesprenkeld, gesprenkt. Evenals het bundeltje hyssop, legt het geloof dat bloed op ons. Net zoals dat hyssopkwast, zo is het geloof. Dat legt het op ons. Dus de vraag is eigenlijk niet, heb je nou dat bloed op je hart? Maar de vraag is, heb je nou geloof? Dat hyssopkwastje waardoor het op je hart komt. Door het geloof in het bloed wordt mijn hart gereinigd. Nou, dat is de eerste gedachte. Ze werden genodigd tot God en ze mochten die berg beklimmen, omdat de basis was het bloed van het verbond. Nou, tweede gedachte, dan gaan ze naar boven. Staat in vers 9, Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu en de 70 van de oudsten van Israël. Nou gingen ze naar boven. Komen ze dichter op een hoger niveau, nader mijn God tot u. Hoe zullen ze nou naar boven, wat zal er nou in hun hart zijn omgegaan, gemeente, ik weet het niet, maar zou het angst geweest zijn van, oh, komen we hier levend weer vanaf? Bij die majesteitelijke God. Wat zal er in hun hart, zal er spanning geweest zijn, hoogspanning. Als die berg onderaan nou al afgezet is, hoe moet het dan boven zijn? Zal er verlangen geweest zijn? Verlangen? Zal er hunkering geweest zijn naar die God? Ik weet het niet. Het zal er door ze heen gegaan zijn. En dan lezen we iets, vers 10, gemeente, dat is zo ongelooflijk rijk. Ik geloof mijn ogen niet als ik dit lees. Ik moet het nog een keer goed lezen. Er staat, en zij zagen de God van Israël. Kan dat? Kan je als mens God zien? Geen mens kan toch God zien en blijven leven? Niemand heeft toch ooit God gezien? Dat kan toch helemaal niet wat er staat? Hij bewoont toch een ontoegankelijk licht? En toch staat er en ze zagen God. Ja, maar wat zagen ze dan? Ja, dat gaat alle beschrijving te boven. Leest u maar verder. En ze zagen de God van Israël. En dan staat er. Ja. En onder zijn voeten. Dus ze zien nog geen eens zijn voeten. Maar onder zijn voeten. Als een werk van saffierstenen. En als de gestaltenis van de hemel. In zijn klaarheid. Wat zagen ze? Ja, dat is onbeschrijfelijk. Iets van de uitstraling. Van de afschijnsel. Van zijn heerlijkheid. Wat moet dat mooi geweest zijn. Matthew Henry zegt ineens in zijn Bijbelklaring, ze zagen de pracht, de schoonheid van de heerlijkheid van God. Ze zagen onder zijn voeten een werk als van saffierstenen. Ik wil graag wat meer weten. Wat hebben ze nou precies gezien? Zeg er iets wat meer over. Exodus, Mozes. Nee, ja, hakkelen, stamelen. Onder zijn voeten zagen ze iets als een plaveisel van saffier, lazuursteen, zegt de nieuwe vertaling. Ze zien eigenlijk, ja, de beschrijving is, ze zien nog ineens Gods voeten, maar wat er onder Gods voeten is. Als het ware de tegels, die tegels, die lagen, die tegels van saffiersteen die lagen onder zijn goddelijke voeten. Saffier, helderblauw, lazuur, helderblauw als de hemel zelf. Glanzend, schitterend met goudgele spikkels daardoorheen. Stel je voor dat God op zijn troon zit als koning van het verbondsvolk Israël. En dan wordt alleen nog maar de grond waar de troon op staat, die grond, die wordt hier een klein beetje aangestipt. Die wordt beschreven. De vloer van Gods paleis, dat wordt hier beschreven. En die is al zo mooi, lazuursteen. Diep, helder, hemels, blauw. Als een wolkeloze hemel soms kan zijn, zo blauw. U voelt wel, de beschrijving die blijft een beetje steken. Bij de vloer onder Gods voeten. Onder de voetbank van Gods voeten. Maar het is wel prachtig. Er staat achter als gestaltenis van de hemel in zijn klaarheid, in zijn helderheid. Het is wel prachtig. Psalm 27. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ik heb een opwekkingslied geleerd in mijn vakantie. Jongeren zullen dat vast wel kennen. Ik spreek vaak over machtige God. Maar er is een nieuw opwekkingslied dat spreekt over een prachtige God. Ik zing. Prachtige God, ik aanbid. Prachtige God, ik heb u lief. Nou, ik denk dat die 74 dat hebben gezongen. Ongeveer. Zo onuitsprekelijk mooi, adembenemend, hoogtepunt. Reken maar dat ze dat in hun hele leven nooit en te never meer vergeten zijn. Glimp van die goddelijke glorie. Dat heeft wat in hun harten wakker geroepen. Net zoals Jesaja dat later ook zag. Hè? Jesaja zag op een gegeven moment die tempel vervuld. En dan ziet Jesaja de zomen ook weer, onderkant. De zomen van het kleed van de Heere. Zo overweldigd. Strompelt ineen. Adembenemend. Heer, ik ben stof en as. Maar toch. Hij blijft maar staren. De zomen van de. En later ziet Mozes de achterkant van de Heere. He, als de Heere dan in. Als de Mozes dan in die rots komt. In die spleet van de rots. Gaat de Heere voorbij. En dan ziet hij slechts de achterkant van de Heere. Als de achterkant van God. En als de onderkant van zijn kleed. En als de benedenkant van zijn hemel al zo mooi zijn. Hoeveel te meer. Voorsmaak van de hemel. Ja. Ze zien nou geen donkere wolken. Ze horen geen bliksem. Ze horen geen donderslagen. Ze zien geen bliksemvuur. Ze zien de hemel, ze zien het lazuur. Die prachtige, schitterende, hemelsblauwe, met goudgeel bespikkelde kleur. En weet je wat ze dan doen? Dan liggen ze voor Gods aangezicht op hun knieën. Vers 1. Buig u neder van ver. Ze zijn maar op de helft van de helling. En dan vallen ze allemaal met hun hoofden ter aarde. 74 mensen die aanbidden voor zijn troon. Heilig toch en te eren is de Heer der Heren. Gelooft zij God met diep ontzag. Ze verheugen zich met beving. Ze zien iets van de koning in zijn schoonheid. Ja. Toch heb ik in de voorbereiding gemeente heb ik zitten bedenken. Misschien mag dat helemaal niet. En toch was het een verlangen eigenlijk in mijn hart. Nou hebben ze maar die onderkant gezien. Hè? Maar ik zou zo graag willen kijken wat er nou op die troon zit. Wie er op die troon zit. Ze hebben maar iets gezien van die onderste delen van die voetbank. Maar ik zou zo graag willen kijken op die troon. Later, gemeente, om destijds willen kan ik dat allemaal niet opzoeken, maar u kan dat zelf ook voor Ezechiël 1. Later krijgt Ezechiël ook eens zo'n gezicht. Ik ga het toch lezen. Ezechiël 1. Doet u maar eens even mee. Ezechiël 1. Later krijgt Ezechiël ook zo'n gezicht. En dan staat er in Ezechiël 1 vers 26. Die mag iets meer zien, Ezechiël. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis van een troon. Als de gedaante van een saffiersteen, hebben we het net ook gezien. En op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens. Daarbovenop zijnde. Dus in die, mag ik dat zo zeggen? Heel eerbiedig even zeggen. Dus op die troon zag Ezechiël een gestalt. Hij zag het niet goed, maar het leek wel een mens. En in het boek Openbaring van Johannes lees ik, als dan de hemel open gaat en hij op die troon mag blikken, dat hij dan ziet het lam, staande als geslacht in het midden van de troon. De Heer Jezus, Immanuel, God en mens in één persoon. Gemeente, wat een bijzonder hoofdstuk, adem en neem. Ik ga nog iets zeggen en dan moet u voor jezelf maar wat uitwerken. Als je nou goed in dit hoofdstuk kijkt, hè, in een andere gedachte, als je goed in dit hoofdstuk kijkt, dan zie je drie posities. Je ziet het volk onderaan de berg, bij dat altaar. Daarom werden ze gespaard. Het volk onderaan de berg, waar dat altaar stond, in die 12 kolommen. En dan, dat is de eerste positie, het verloste volk onderaan. En vervolgens die 74 oudsten zie je halverwege de helling van die berg, dat nader bij God. En al zou je verder lezen in Exodus 24, zie je dat Mozes alleen de top van de berg op mag. Drie posities, je kan verlost zijn onderaan de berg. Niet iedereen werd het in het Oude Testament gegeven om bevoorrecht te zijn om bij die 74 te horen. Dat je dichter bij de Heere kwam, nog dicht, hoewel het toch nog steeds van verre was. En er was er eigenlijk maar één die op de top, die zo dicht tot God mocht naderen. Wat hij sprak was van aangezicht tot aangezicht. En weet je wat ik nou zo geweldig vind van het Nieuwe Testament? Zo was het in het Oude Testament onder de wet. Hè? Zo was het in het Oude Testament onder de schaduw, onder de wet. Dan was het eigenlijk halt. Er staat in vers 1, ze bogen maar van verre. En in vers 2 staat, maar dat ze niet naderden. Het was altijd halt. Blijf op een afstand. Er was eigenlijk maar eentje die dicht bij God mag komen, dat is Mozes. De rest, hoe bevoorrecht ook niet. Maar het geweldige van het Nieuwe Testament is dat nou elke christen net zo dicht bij de Heere God mag komen als die ene Mozes in het Oude Testament. Er staat in het Nieuwe Testament onder het evangelie dat de Heere niet zegt halt, maar kom, maar kom. We lezen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat wij nabijgebracht zijn, gij die eertijds verre waart. Dat we nabijgebracht zijn door het bloed van Christus. Niet meer op een grote afstand onderaan de berg, of een kleine afstand halverwege de berg. Maar gij zijt nabijgebracht. Hij de rechtvaardig is gestorven voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Ziet u wat een geweldig voorrecht is om te leven als christen na het kruis, na het volbrachte werk. Onder het evangelie, niet meer onder de wet. En het gaat zelfs zover dat we niet alleen maar nabijgebracht zijn, net zo intiem als Mozes was bij God. Maar dat God voor ons niet meer is die God die in zijn majesteit, ja dat is hij wel. Dat God niet alleen meer is die God die met majesteit zit op zijn troon. Hoe groot en hoe vreselijk zijt ge alom in uw verheven heiligdom. Maar dat God voor ons meer is. Wat in het Oude Testament al niet geopenbaard was. Dat God voor ons niet alleen een majesteitelijke koning is op de troon. Maar dat hij een vader is met een hart. Dat ik niet alleen maar mag aanbidden voor zijn troon, voor de voetbank, voor zijn voeten. Maar dat ik mag rusten in zijn vaders schoot. Nou, laatste gedachte. Er staat in vers 11. Doch hij strekte zijn hand niet uit tot de afgezonderen van de kinderen Israël. Die 74 die werden gespaard. Oh ja. Ja, ik kan me voorstellen dat die 74 hebben gedaan. Hebben we God gezien. En dan moeten we allemaal sterven. Want geen mens kan God zien en blijven leven. Dat overleef je niet. En dan staat er. Maar God strekte zijn hand niet uit. Hij spaarde ze. God had met één vinger ze alle 74 kunnen aanraken. Lagen er 74 doden daar op die berg Sinaï. Maar God strekte zijn hand niet uit. Hij spaarde ze. Waarom? Omdat de Heer dat bloed zag op hun kleren. En op hun gezicht, op hun handen. En als God dat bloed ziet, dan gaat hij voorbij. Dan spaart hij. Ja, God tastte ze niet aan. Integendeel, ik krijg zelfs de indruk dat het goed was bij God. Er staat als de derde gedachte, ze aten en ze dronken zelfs nadat ze God gezien hadden. Kan dat nou toch? Het was zelfs goed daar op die berg. Het is me goed, me zalig slot om nabij te wezen bij die God. Veilig bij God. Alsof ze kind aan huis zijn. Ze mogen eten en drinken. Alsof het feest is. Feest. Voor God aangezicht. En dat is het ook. Avondmaal. God zien en leven. Ja. Ja. Door de beker. Door de wijn. Door het bloed. God zien en maaltijd houden. Ja. God zien en veilig zijn. God zien en gelukkig zijn. God zien en stralen van vreugde. Ja, dat kan. Dat hadden die 74. Daar was het God ook om begonnen. Hè? Hij heeft dat volk uitgeleid uit Egypte. Waarom? Om het in Canaan te brengen. Nee, niet alleen. God heeft dat volk uitgeleid om een feest te vieren met hem. Opdat wij een feest voor de Heere zouden vieren, zei Mozes. Voor zijn aangezicht. En dan mogen ze daar eten. Gemeente, ik kan me zo voorstellen. Dat hebben ze echt niet trillend. En ik kan geen hap door mijn keel krijgen. Zo niet. Echt niet. Echt niet. Nee, er staat niks van angst of zo. Of niks van bangheid. Er staat ook niks van dat ze met haast hebben gereden. En zo snel mogelijk die berg weer af wilden. Want ja, benedenaan is toch een beetje veiliger dan zo dicht bij God. Nee hoor, ze hebben daar in alle rust en kalmte, in vrede, in vreugde. Mogen eten voor het aangezicht des Heren. Geen wolk, geen donder meer. Geen bliksem. En geen rokende bergen, geen, nee hoor, onder een heldere, wolkeloze hemel. Zo hebben ze hem overheen. Ze zitten neer op de berg. En ik denk dat Psalm 36 toen waarheid werd. Hier wordt de rust geschonken. Begrijpt u nou waarom Exodus 24 wordt genoemd de berg der verheerlijking in het Oude Testament? Want later in het Nieuwe Testament lees ik van Petrus, Johannes en Jacobus die op de berg der verheerlijking zijn. En Jezus op de berg. Met Mozes en Elia erbij. En dan zegt Petrus op een gegeven moment. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Het is goed. En op een gegeven moment vallen al die knechten weg. Elia valt weg en Mozes valt. En ze zagen niemand anders dan. Zoals hier op de berg ze de God van Israël zagen. Zagen die drie niemand anders dan Jezus alleen. Dat is avondmaal vieren onder een open hemel. Wat hebben ze gegeten trouwens? Weet je wat ze gegeten hebben? Dat weet ik, denk ik. Ze hebben gegeten het vlees van dat offer wat beneden op dat altaar geslacht was. Hebben ze meegenomen, het vredeoffer, daar mocht het volk ook van eten. Het vet was voor God en het vlees was voor het volk. Dan hebben ze dat vlees van datzelfde lam, hè, door wiens bloed ze mochten naderen. Dat vlees van datzelfde lam, dat hebben ze mogen eten voor het aangezicht des Heren. Dat is avondmaal. Prachtig beeld van het avondmaal. Avondmaal, dat vieren we ook voor het aangezicht van de hemelse Vader. Hij kijkt toe, hij is erbij. Ja, en we vieren het met diepe eerbied. En we zouden wel voor hem willen neerbuigen in aanbidding. En tegelijkertijd met vrede in ons hart. En we vieren het en we eten en we drinken. En we weten we mogen naderen door het bloed. Wat toegepast is in het persoonlijk geloof op een hart. Daarom nader ik. En ik mag eten van het vlees, van het lichaam, van datzelfde lam. En het voedt en het verkwikt en het verzadigt. En we hebben het goed. Ik ben onder de indruk van de kracht van het bloed. Dat me zo dichtbij brengt. En op grond van het bloed krijg ik een blik op de koning in zijn schoonheid. Nou gemeente. U snapt dat dit ook een beeld is van een profetie van de toekomst. Enkele rabbijnen hebben gezegd, waarom waren dat nou 70 oudsten? 70. En toen gaven ze dit antwoord. Dit hier in Exodus 24, dat ziet op de toekomst als de Messias komt. 70 in het Oude Testament altijd een beeld van de 70 volkeren die op aarde waren. En straks als de Messias komt, dan zal hij, en dat staat ook in Jesaja, ik zal het straks lezen aan tafel, dan zal God op zijn berg een feestmaal aanrichten voor alle volkeren. 70 staat voor alle volken. De God van Israël wil de God zijn van alle volkeren. Die zullen worden genodigd om bij hem op de berg feest te vieren. Nou gemeente, ze hebben daar gegeten, gedronken, ze hebben God gezien. En toen, ja, toen moesten ze weer naar beneden. Gezegende avondmaal zondag, eet u smakelijk dadelijk. Eet u smakelijk, met smaak. Met de smaak van de hemel op je tong. En dan aan het eind van de dag, ja, dan moeten die oudsten toch weer naar beneden. Ik zou wel een poosje hier willen blijven, heren. Het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 teentjes maken. Laten we 74 teentjes maken. Het is goed dat we hier zijn. Dan moeten we toch weer die woestijn in, hè. Ja, maar ze zijn het nooit vergeten. En het smaakte naar meer. En ik denk dat in hun hart het verlangen om nog een keer de heren zo te mogen ontmoeten, dat het verlangen des te groter geworden is. Ja. En nou zie ik een splitsing, hè. Sommigen, die 74, die waren boven op de berg, dicht bij God. Ze hadden gegeten en gedronken. En anderen, die waren onder op de berg, die hadden een gouden kalf gemaakt. En die hadden ook gegeten en gedronken. En ze hadden gedanst en ze hadden gehuppeld. En ze hadden gehorst en ze hadden feest gevierd. En er waren misschien wel DJ's in die tijd, of misschien niet. Als ze er waren, dan waren ze aanwezig geweest. En misschien met lampen erbij. Ook al een feest zoals wij. Ja. Ja. Wat een verschil, hè. Die 74 dicht bij God. In die reine hemelse sfeer gegeten en gedronken. Van God genoten. Op God te mogen zien. En die anderen, ja, die hebben ook gegeten en gedronken. Nou is de vraag, ja, waar gaat nou je hart naar uit? Waar gaat nou uw hart naar uit? Ik eindig positief. Ik denk, organist. Ik denk aan een lied. Samenvatting van de preek. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Naar boven klimmen. Aangaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. U roept ons, dat is de nodiging tot God. U roept ons in uw nabijheid. En dankzij uw zoon, dankzij dat lam dat op dat altaar geslacht is. Ja. Dankzij dat bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. Amen. We gaan zingen. Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 84, vers 2. Wij zullen nu het tweede gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Laten wij nu overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heere Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, en doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood, en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken, en uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen onze almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waar geloof om zijn genade aanroepen in het gebed. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest, zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon, Jezus Christus, overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten, met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond de genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofden onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Terwijl de tafel zal worden gereed gemaakt, verzoeken we de gemeente te zingen uit Psalm 27, vers 3. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27, vers 3. opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelend of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt en drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij lezen een paar versen uit Jesaja 25. Jesaja 25. Vers 6 tot en met 9. Jesaja 25, vers 6. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel van het aangezicht waarmede alle volken bewonden zijn. En het bedeksel waarmede alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, ziet, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Wij zingen nu Psalm 106, vers 1. 106, vers 1. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Matteüs 17, de berg der verheerlijking. Matteüs 17. Vanaf vers 1. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samen sprekende. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zei, staat op, vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Wij zingen nu Psalm 106 en nu vers 2. Psalm 106. Vers 2. Ja. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Lucas 9. Lucas 9 vanaf vers 12. Lucas 9 vanaf vers 12. En de dag begon te dalen. En de twaalf tot hem komende zeiden tot hem, laat de scharen van u, opdat zij heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen herberg nemen mogen en spijzen vinden, want wij zijn hier in een woeste plaats. Maar hij zei tot hen, geeft gij hun te eten. En zij zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Tenzij dan dat wij heengaan en spijs kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent 5000 mannen. Doch hij zei tot zijn discipelen, doe hen neerzitten, elk van 50. En zij deden al zo, en deden hen allen neerzitten. En hij de 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende, zag op naar de hemel, en zegende die, en brak ze, en gaf ze de discipelen, om de scharen voor te leggen. En zij aten en werden allen verzadigd. En er werd opgenomen hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, 12 korven. We zingen nu Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Er is nog plaats. Zijn er nog onder ons die de dood des Heren wensen te gedenken? Dan laat ik nog eenmaal de nodiging uitgaan. En bij deze laatste nodiging sluiten we dan ook tegelijkertijd de tafel. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. De Meester is daar en hij roept u. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit en gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Lees met u een paar versen uit Hebreeën 12. Hebreeën 12. Vanaf vers 18 tot 24. Hebreeën 12 vanaf vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot de tastbare berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweer. En tot het geklank van de bazuinen, de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte van de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zei, ik ben gans bevreesd en bevend. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Wij zingen nu Psalm 106, het laatste vers, vers 26. Gelooft zij Israëls grote God. 106, vers 26. We zullen eindigen met een dankgebed. Een milde regen zond, o Heer, op uw bezwijkende erfenis neer om sterkte aan haar te geven. Zo mochten wij vanmorgen, Heer, hier zijn, onder het geklank van de evangeliebazuin, maar ook in het zitten op de hellingen van de berg als het ware, om daar met een verwonderend oog u te zien, u in het oog te krijgen en te smaken en te proeven dat u goed bent. Heren, wij danken u van harte voor uw milde goedheid, waar wij toren en donder hebben verdiend, het waardig zijn om neergebliksemd te worden. Komt u met dat verzoenende bloed, bespat u ons daarmee, en mogen we in het geloof zo dicht bij u komen. Een onbewolkte hemel, de toorn en het oordeel is weg, en we krijgen een blik op het vaderhart van God. Heren, wat is dat groot, wat is dat veel, dat is te veel. Dan blijft de verwondering over, de aanbidding. Dan past het ons diep eerbiedig te buigen. Heilig toch en te eren is de Heer der Heren. U komt toe alle lof en dank voor uw sparende goedheid, voor het verzoenende bloed, voor uw machtige genade, voor uw heerlijke en onbegrijpelijke liefde. U zij al de eer. Amen. We eindigen met het zingen van 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, maar het is mijn goed, mijn zalig slot, om nabij te wezen bij mijn God. 73 vers 14. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.